You're just too marvelous for words like glorious.
Dit is Meneer van Dalen, de podcast die antwoord geeft op al je vragen over taal. Mijn naam is Jaap Parkie en ik ben uitgever bij Van Dalen. Vandaag zoek ik naar antwoord op de vraag, wat is begrijpelijke taal? En waarom zou je dat willen? Ik praat daarover met Simon Godijn en Floor van Horen van Bureau Taal. Simon studeerde fonetiek, de studie naar spraak en de verwerking van gesproken taal in de hersenen. Ze heeft een voorliefde voor toegepaste taalwetenschap en voor heldere argumentatie. Haar werk is het liefst maatschappelijk relevant. Sinds 2006 werkt ze voor Bureau Taal zonder een dag spijt. Floor komt uit een Neerlandische nest. Ze heeft al haar hele leven belangstelling voor hoe taal werkt in je hersenen. Ze studeerde Nederlands met als specialisatie psycholinguïstiek. Na een omweg langs onderzoek doen en lesgeven aan de universiteit, belandde ze in 2006 bij Bureau Taal.
It's all so wonderful. I'll never find the words.
Welkom Floor en Simo.
Dankjewel.
Leuk om hier te zijn.
Ja, ik heb jullie graag als gast. Wat doet Bureau Taal eigenlijk precies, Floor?
Wij zijn een communicatieadviesbureau gespecialiseerd in begrijpelijke taal. Wij schrijven teksten in begrijpelijke taal. Van allerlei soorten klanten krijgen we die vraag om hun teksten begrijpelijk te maken voor een groter publiek. Dus dan doen we dat. En wat we ook doen, we geven heel veel schrijftrainingen aan mensen die dat van ons willen leren. Hoe je dat zelf kan doen met je eigen teksten.
Ja.
Ja, dat is het belangrijkste wat we doen. En als een organisatie bedenkt, nou, wij willen zoiets eigenlijk wel met z'n allen in begrijpelijke taal gaan schrijven. Hoe pak je zoiets aan? Hoe organiseer je dat? Dan kunnen we daar ook bij helpen om te bedenken hoe je dat regelt.
Ja, hoe je dat in je organisatie inbedt, als het ware.
Ja, precies.
Ja, ja. En waarom vinden jullie klanten dat belangrijk, Simon?
Het inbedden in de organisatie bedoel je?
Nee, het schrijven in begrijpelijke taal.
Veel van onze klanten ervaren dat ze niet altijd de reacties krijgen van hun lezers die ze eigenlijk zouden willen. Kun je voorstellen bijvoorbeeld een gemeente die een brief naar inwoners schrijft om, ik noem maar wat, een gemeentebelasting te innen. En daar wordt niet goed op gereageerd. En dan krijgen ze te weinig respons op. Nou, dat is een van de redenen om begrijpelijk te gaan schrijven. Een andere is dat steeds meer mensen zich gaan realiseren hoe groot de verscheidenheid eigenlijk is in de doelgroep voor wie ze schrijven. Dus als je kijkt naar een brede doelgroep, dan is die range aan mensen is zo groot, met zoveel verschillende achtergronden, zoveel verschillende opleidingen, zoveel verschillende gezinnen waar die mensen uitkomen, met allemaal een andere woordenschat en allemaal andere kennis van de wereld, maar ook allemaal een ander taalvaardigheidsniveau. Dat realiseren onze klanten zich steeds meer. En daarom willen ze graag schrijven, teksten schrijven die iedereen snapt.
Ja, dat is eigenlijk een heel vriendelijke manier om te zeggen dat er een grote groep mensen is die moeite heeft met de teksten die veel instellingen en instanties gebruiken.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, en de instellingen en instanties vinden het moeilijk om zich dat te realiseren. Dat is ook moeilijk. Als je dagelijks in een situatie zit waarin je met geen enkele andere tekst te maken hebt dan al die teksten die in jouw, bijvoorbeeld in jouw brievenboek zitten of in je schablonen staan. Je hebt het zo geleerd en het is nog niet zo makkelijk om je te realiseren wat er niet goed gaat in de communicatie, waarom mensen het niet begrijpen. Ja. Nou, dat is eigenlijk ook een stuk bewustwording waar wij ook voor zorgen.
Ja, ja. En Floor, in welke branches zie je dat het meest gebeuren?
Het meest? Nou, eigenlijk op heel veel verschillende plekken. We zitten heel veel bij de overheid, veel bij gemeentes. Daar is op dit moment heel veel aandacht wel voor de begrijpelijkheid van de communicatie. Gemeentes, provincies, waterschappen, nou, die zijn er allemaal wel mee bezig. De Rijksoverheid. Het is al best wel lang dat zorgverzekeraars daar hun best voor doen.
Ja.
Ja, we zien het ook wel bij bedrijven waar ze te maken hebben met veiligheidsinstructies.
Ja.
Daar moet je natuurlijk ook zorgen dat dat in begrijpelijke taal allemaal duidelijk is voor iedereen. En dan heb je ook hele verschillende medewerkers natuurlijk. We zien het wel op allerlei plekken eigenlijk.
Ja,
farmacie.
Het zijn in zekere zin natuurlijk ook veiligheidsinstructies. Vaak.
Ja, inderdaad. Klopt.
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal sectoren waar het fundamenteel is dat mensen goed begrijpen wat er wordt gezegd.
Ja, zeker.
Ja, dan zijn we bij Van Dalen natuurlijk ook heel veel bezig met hoe je goede teksten schrijft. Wij zien wel dat er heel veel misvattingen zijn over begrijpelijk schrijven. Bijvoorbeeld dat je als je begrijpelijk schrijft, dat je alleen maar korte zinnen mag gebruiken. Ik denk dat het maakt heel erg uit hoe je die zin opbouwt. Of die begrijpelijk is. Misschien wel meer dan hoe kort of lang die is. En als je alleen maar korte zinnen schrijft, krijg je een hele hakkelende tekst. Dus ja, ik denk altijd, er zijn heel veel misvattingen over begrijpelijk schrijven. Maar hoe doe je dat nou? Wat is de essentie van een tekst begrijpelijk schrijven?
Simon? De essentie van een tekst begrijpelijk schrijven? Nou, dat begint eigenlijk helemaal niet met korte zinnen maken.
Nee.
Daar gaan we uiteindelijk wel ons mee bezighouden. Want dat is voor lezers heus wel fijn als de zinnen niet te lang zijn.
Ja.
Maar daar begint het in ieder geval niet mee. En je moet eigenlijk eerst bedenken wat je nou bedoelt met begrijpen. Want anders kan je ook niet zeggen een begrijpelijke tekst. Dat heeft natuurlijk te maken met de tekst die je maakt. Die is voor iemand in een bepaalde situatie. En wij bedoelen eigenlijk met begrijpen dat je dan als lezer uit die tekst kan halen wat het voor jou betekent. Wat jij daar mee moet of mee moet kunnen. Het moet jou als lezer lukken om dat eruit te kunnen halen.
Dus nou, die tekst heeft een doel.
Die heeft een doel, zeker, precies. Dat is het. En daar moet hij de lezer toe in staat stellen. Dat betekent dat je dus eerst de inhoud moet bedenken die daarbij past. Dan moet je die op een manier presenteren die de lezer houvast geeft. Dus in een overzichtelijke structuur. En daarna komt eigenlijk pas die taal. Hè, we noemen het natuurlijk wel dan begrijpelijke taal. En daar kom jij met je zinnen, met die korte zinnen. Dan zijn we pas daarmee bezig. En dan inderdaad korte zinnen. Dat is wel fijn voor lezers. Maar dat is wel heel erg kort gezegd wat de eis precies is. Of het goede advies. Want alleen maar korte zinnen. Ja, het moet wel. Zinnen moeten wel een beetje logisch ook op elkaar volgen.
Ja.
En het moet voor de lezer wel duidelijk zijn wat die zinnen met elkaar te maken hebben. Dus er moet wel samenhang tussen zitten. En als een zin qua opbouw inderdaad niet zo heel ingewikkeld is, ja, dan kan die misschien wel eens wat langer zijn dan 14 of 15 woorden. Dat is dan niet zo erg.
Want of je er nou N tussen plakt of dat je een punt gebruikt in een nieuwe hoofdletter, maakt misschien niet altijd heel veel uit.
Niet altijd. Ja, dat ligt eraan. Ja.
Nou, ik zie.
Kijk, wij leren
twijfelend kijken. Leg eens uit.
Ja.
Ja, ik denk dat het wel uitmaakt. Kijk, we lopen nu het risico dat we veel te veel op de formuleringen ingaan. Hè? Maar
het is een podcast over taal, dus dat.
Ja, dus, dat klopt, dat klopt. Nee, dus ik denk, korte zinnen zijn best belangrijk, maar waar het heel erg om gaat, is dat ergens je een balans vindt in kortere en langere zinnen. Ja. En daarom rekenen we niet met een maximale zinslengte, maar met een gemiddelde zinslengte, hè, over een stukje tekst. Hè, als een, ja. De zinnen gemiddeld zo'n 10 tot 12 woorden zijn, dan zit je goed. Maar stel dat je ze allemaal 10 tot 12 woorden zou maken, dan zit je hartstikke fout, want dan krijg je een staccato tekst die niet meer te lezen is.
Ja.
Dus, en de reden waarom zinnen toch, waarom het toch belangrijk is om die zinnen kort te houden en niet allemaal met en maar en want aan elkaar te plakken, is dat mensen geneigd zijn om dan toch die hele zin alles te willen lezen en verwerken in één keer. En wat we nou juist doen met korte zinnen, is we brengen een boodschap, dan geven we expliciet het verband aan met de volgende boodschap en weer expliciet het verband aan met de volgende boodschap. Waardoor je in korte stukjes tekst kan verwerken.
Ja.
En dat is zo belangrijk voor het makkelijk kunnen lezen.
Ja, ik begrijp het. En wat voor, op wat voor dingen letten jullie nog meer bij een tekst? Ik kom straks ook eventjes op die boodschap terug. Het is meer dan alleen de tekst. Maar bij tekst, waar letten jullie nog meer op? Om het begrijpelijk te maken.
Nou, ik denk dat het belangrijkste waar we net even van weggingen. We begonnen met zinnen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de manier van nadenken. Hoe denk je eigenlijk na voordat je überhaupt begint met schrijven?
Ja.
Want jij wil iets bereiken bij die lezer. Je wilt een doel bereiken. Die lezer moet iets opsturen of jouw beslissing accepteren. Of de medicijnen op de juiste manier slikken. Of op jouw partij stemmen. Nou, dus je wilt altijd iets bereiken. We hebben het over zakelijke teksten. Hè? Je wilt altijd iets bereiken bij die lezer. Die moet iets doen of laten. En als je van tevoren precies weet wat je wilt van die lezer. En je gaat dan terugredeneren. Van wat is eigenlijk nodig om die lezer zover te krijgen dat hij de juiste dingen doet. Dan verplaats je je eigenlijk helemaal in die andere kant. Je verplaatst je in de lezer. En je bedenkt vanuit die positie van, nou, wat is er nou, wat zou die nou aan informatie nodig hebben om de juiste dingen te gaan doen? Dat kun je vervolgens, eigenlijk kom je zo bij de inhoud van je tekst. Hè? Wat moet er in die tekst staan? Dit lijkt helemaal niet zo ingewikkeld. Maar wat veel schrijvers doen, is het omgekeerde. Die denken gewoon van, ik ga nu iets schrijven. En die beginnen helemaal vanuit zichzelf te redeneren en vanuit hun eigen kennis. En die gaan dan heel veel dingen opschrijven waar die ander helemaal niet per se op zit te wachten. Die heeft die informatie misschien helemaal niet nodig om de juiste dingen te kunnen doen.
Dus schrijven is eigenlijk een heel empathisch proces.
Ja, heel erg.
Ja, zeker.
Ja, heel erg. Heel erg. Ja, je houdt voortdurend rekening eigenlijk met de lezer op het moment dat je schrijft. Dat klopt.
Ja. En ik denk altijd, Floor, je moet ook heel helder kunnen denken. Want
je moet eigenlijk wel een beetje kunnen uiteenrafelen. Ten eerste, als het gaat om iemand zijn tekst, hè. Wat wil die daar dan mee? Want om dat vanuit het perspectief van de lezer eruit te kunnen halen, ja, daar heb je wel wat denkkracht moet je daar soms wel in stoppen om te denken. Ook denk dat ze er dit mee willen bereiken. Nou, dat ga ik natuurlijk nog even checken. En vervolgens jezelf inleven in die lezer. Nou, als dit het doel is, wat wil die lezer dan weten? Wat heeft die nodig waarmee die ook dus de dingen gaat doen die de schrijver graag wil?
Ja, en in de juiste volgorde. En,
wat is juiste, het belangrijkste?
Wat is nou het belangrijkste? Of wat moet je eerst weten voordat je iets anders kunt begrijpen?
Ja, en precies. Ja.
Hoe hoog moet dan de informatiedichtheid zijn? Hoeveel moet je uitleggen? Je moet, er gaan een hoop denkstappen, denk ik.
Ja, ja,
vooraf,
zeker.
Voordat je dat überhaupt kunt gaan formuleren.
Ja, zeker.
Dus jullie werk is ook veel, denk ik, meer dan alleen maar teksten redigeren. Hoe doe je dat? Het is dus niet zo dat je een tekst op je bureau krijgt en die gaat herschrijven. Simon?
Nee, nou, wat we doen is bij iedere opdracht die we krijgen is eigenlijk, we gaan eerst zo'n tekst helemaal lezen.
Eerst proberen te begrijpen waar die nou eigenlijk over gaat, wat er allemaal staat, wat er misschien niet staat, maar wel bedoeld wordt. En als dat nog niet duidelijk is, en dat komt wel eens voor, dan gaan we met de opdrachtgever overleggen. En dan vragen we, wat wil jij nou eigenlijk dat jouw lezers doen?
Ja.
Nadat ze de tekst hebben gelezen. En dat komen ze ook niet altijd uit. Soms zeggen ze van ja, nou ja, wij willen onze lezers gewoon informeren. Of dit moet, juridisch gezien.
Oh ja. Hè, dus. Ja, of ze hoeven niks te doen. We moeten wel iets vertellen. Ja, want we hebben informatieplicht.
Ja.
En hoe gaan jullie daar dan mee om?
Nou, dan proberen wij eigenlijk iedere keer dat stapje door te vragen. Van, maar waarom stuur je die informatie? Wat zou er eigenlijk gebeuren bijvoorbeeld als je die informatie nou niet zou sturen?
Niet
wat
zou
gaat
sturen,
er dan mis? Nou, dan komen ze vaak wel erop wat er dan misgaat, hè?
Ja.
En dan weet je eigenlijk ook, als je weet wat er misgaat, weet je ook waarom je...
Wordt het doel helder. Ja.
Precies, dan wordt het doel helder. En zodra je dat gaat snappen, hè, dat je echt dat doel, het is niet een harnas of zo, maar het is een punt op de horizon waar je naartoe schrijft. En wat je enorm helpt om te focussen in je tekst. Wat je enorm helpt om hoofd- en bijzaken ook van elkaar te scheiden. Van welke informatie zit nou in mijn hoofd en is eigenlijk ballast voor de lezer. Die heb ik niet nodig. En welke informatie draagt bij aan dat doel, zodat die lezer de juiste dingen doet. Die moet ik wel opschrijven.
Ja. Zeg, Floor, als je dat dan helder hebt, hè, of helderder, je hebt een beter beeld van die lezer en van het doel van de tekst. En je weet wat ballast is en wat wel belangrijk is in die tekst. Dan moet je hem ook nog helder opschrijven. En we zeiden dus al, hè, 10 tot 12 woorden gemiddeld per zin. Wat voor kenmerken zijn nou nog meer... Waar letten jullie nog meer op als je zo'n tekst dan formuleert?
Nou, dat zijn een heleboel kenmerken waar we op letten. En dat zijn ook kenmerken die ook de moeilijkheidsgraad van een tekst bepalen. Nou, waar moet je dan aan denken? Bijvoorbeeld of de zinnen niet alleen maar niet te lang zijn, maar bijvoorbeeld ook actief.
Ja.
Niet met een leidende vorm, maar dus een actieve zin waarin het duidelijk is wie iets doet. Dat maakt de tekst namelijk ook concreet. En ook op het woordgebruik letten of dat concreet genoeg is. Zodat lezers zich daar ook genoeg een voorstelling bij kunnen maken. Wat er gebeurt of wie iets doet of wat zij zelf moeten doen. Wat gevolgen zijn. Dus daar letten we op. We letten ook op de alledaagsheid van de woorden. Of het herkenbare woorden zijn. Woorden die veel mensen kennen.
Ja. Geen moeilijke woorden, zeg je eigenlijk.
Nee,
frequente woorden. Ja.
Ja, frequente woorden die we allemaal elke dag vaak gebruiken.
Ja.
In gesprekken.
Precies, ja. Dus ook niet formeel.
Nee, je gaat dichter bij de gesproken taal dan bij de
taal die
vaak geschreven wordt.
En mensen die aan onze training meedoen, die hebben vaak het gevoel... He, want ja, je hebt echt twee verschillende soorten taal, spreektaal en schrijftaal. En als ik ga schrijven, mag ik alleen maar schrijftaal gebruiken. En dan mag ik geen spreektaal gebruiken.
Nee, dan moet je echter gebruiken, mits en immers.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat idee hebben ze. Ja. En dat heb je dan ook zo geleerd. En ik denk ook dat het onderscheid vroeger ook wel wat strenger was. En dat het ook dan, dat je van je leraar bijvoorbeeld hoorde, nee, dat mag niet. Want het is spreektaal. En dat, daar gaan we ook wel een beetje tegen in. Want ja, wat is dat nou voor onderscheid? Wat heb je daaraan? Om in geschreven taal woorden te gaan gebruiken die je in je gesproken taal helemaal niet zou gebruiken. En die dus ook lang niet iedereen zomaar meteen kent. Want daar kan je ook echt als lezer veel last van hebben. Als er veel woorden in een tekst staan die jij niet zo goed kent. Ja, dan gaat echt de betekenis van de tekst al gauw voor jou verloren. Dan kan je het niet volgen.
Ja.
Ja.
Zeg eens, Simon, als jullie de cursussen geven, hè, kunnen mensen dat goed leren?
Oeh, dat is een mooie, mooie vraag. Ja. ze kunnen het wel goed leren. Maar er zijn grote verschillen tussen mensen. Ja. En dat ik zeg eigenlijk ook altijd in trainingen. Kijk, er is een heel groot verschil tussen al die mensen in je doelgroep. Maar wij onderling, wij verschillen ook heel erg van elkaar. En sommige mensen zijn gewoon heel erg handig met taal. En snappen meteen wat ze moeten doen. En anderen vinden dat razend ingewikkeld. Ja. Maar wij hebben wel de illusie dat we iedereen begrijpelijker kunnen laten schrijven. En sommige
iedereen
mensen
kan een stap voorwaarts maken.
Ja. Absoluut, ja, absoluut, absoluut. Ja, en wat heel belangrijk daarin is, dat als je bewust bent van het probleem, en van dat jij eigenlijk zelf als schrijver ook een probleem hebt, omdat jij je doel niet goed kan bereiken als je niet helder schrijft. Dat die bewustwording is heel erg belangrijk. Want dat motiveert ook te denken van ja, ik moet het anders gaan doen. Want dan heb ik uiteindelijk minder werk. En ja. Dus van de voorkant moet ik er tijd in stoppen die ik straks echt dubbel en dwars terugkrijg.
Ja. Ja. Nou ja, mensen kunnen dat dus ook door jullie laten doen. Floor, ja. Wat is nou, waar lopen jullie tegenaan? Wat is nou de moeilijkste tekst die je ooit helder hebt moeten krijgen?
Oh, de moeilijkste. Ik denk wel een van de cao-teksten waar ik aan gewerkt heb. Dat zijn natuurlijk juridische teksten. En daar gebeurt het wel heel vaak dat hele moeilijke teksten zijn. Nou, zo'n cao-tekst, ik heb wel eens eentje gezien. Die was ook echt al, ja, die ging al heel lang mee. En dat heb je bij cao-teksten. Daar verandert de hele tijd van alles aan. Hè, elk jaar of elke zoveel jaar zijn er weer nieuwe onderhandelingen. En er komen er wat regels bij. Of er gaat weer, het verandert wat. En daar zaten echt super moeilijke teksten bij. Dat we ook heel lang met de klant, hè, dus de cao-partijen waren dat eigenlijk, zaten te dimdammen. Ja, wat staat er nou eigenlijk? Wat bedoelden we hier nu eigenlijk? Dat is soms zo ingewikkeld. Ja, dan ben je echt heel lang aan het stoeien om dat eerst alles uit elkaar te vlooien. En dan moet je
wat
er nog
nou eigenlijk moet staan.
Ja, dan moet je er iets van maken. En dan moeten zij ook de hele tijd in de gaten houden. Ja, klopt het nou nog wel met hoe het er stond? En ik moet het in de gaten houden. En is het nou ook nog steeds wel, voldoet het aan al die eisen die wij hebben aan begrijpelijke taal? Dus ja, dat is wel ingewikkeld.
Ja, want juridische teksten moeten soms ook aan voorwaarden voldoen. Ik maak bijvoorbeeld wel auteursrechtencontracten en dan staat er wel eens dat het auteursrecht wordt overgedragen. En dat de andere partij moet die overdracht dan aanvaarden. En dat moet er wel bij, want anders mist er iets. Ja, je moet dus ook wel een beetje juridisch onderlegd zijn, denk ik, voor dat soort teksten.
Ja, je moet wel iemand erbij hebben die kennis heeft.
Dat is het.
Die daarop kan letten. Want ja, ik ga echt niet zeggen dat ik dat zelf kan. Daar heb je wel een expert voor nodig. En mijn ervaring is wel iemand die het echt goed zelf helemaal in de vingers heeft, wat daar precies staat. Met zo iemand kan je er ook wel goed uitkomen om er een begrijpelijke versie van te maken. Ja. Maar als iemand het zelf ook
of eigenlijk niet
moeilijk
weet.
Vindt of eigenlijk net niet helemaal de finesses ervan kent, dan gaat je dat ook niet met alles lukken.
Nee, natuurlijk.
Ja.
Ja. Wat is nog meer moeilijk, Simon?
Nou, wat ik soms heel lastig vind, ik krijg wel eens hele abstracte teksten.
Ja.
En die zijn dan zo abstract en zo hoog over, dat je er eigenlijk alles uit kunt lezen.
Ja.
En dat is vaak ook met een reden. Mensen hebben daar dan over nagedacht. En zijn bijvoorbeeld tot een compromis tekst gekomen.
Ja.
En die is dan uiteindelijk zo abstract dat mensen zich er allemaal in kunnen vinden. Maar ga er maar eens aan staan om dat begrijpelijk te maken. Want eigenlijk is die abstractie, die mate van abstractie, is per definitie niet begrijpelijk.
Nee. Ja?
Iedereen kan er het haren van denken.
Het is gewoon geen heldere tekst.
Nee, precies. Nee. Dus ik heb dat wel eens gehad. En laat niet altijd doen mensen het expres hoor. Want ik heb wel eens een tekst gehad over een klokkenluidersregeling. Die zo verschrikkelijk abstract was. Dat je echt van geen kanten meer wist wat je moest doen. En wie je moest benaderen. Terwijl het mij toch heel vanzelfsprekend leek. Van dit hier kun je gewoon een soort stappenplan van maken. Wat je moet doen.
Als dit gebeurt moet je met die persoon praten. Met die,
precies. Ja. En wat blijkt dan, daar zit een heel politiek gevoelig achtergrond achter. En toch komen er dan ook uit, want dan probeer ik boven tafel te krijgen wat dan precies de gevoeligheden zijn. Ja. En hoe we daar dan mee om kunnen gaan. Dit is ook vaak, je ziet vaak als mensen niet precies weten waar ze het over hebben, dan wordt die tekst een beetje abstract. En dan ga je doorvragen en dan moet ze heel goed nadenken van wat bedoel ik hier nou eigenlijk? Dus dan kunnen we het toch ook weer concreter maken. En soms zeggen ze echt van ik weet het niet. Nou, als je iets niet weet, dan schrijven wij ook wel eens op. We weten het niet.
Ja, natuurlijk.
Nou, en dan ben je toch duidelijk. Ja.
Ja. Ja.
Ja, en daar hoor je dan wel eens dat schrijvers dan het gevoel krijgen. Oeh, kan ik dit wel maken om dat op te schrijven? Ja. Hè, dat ze bijvoorbeeld ook het gevoel hebben, maar mijn leidinggevende vindt dat niet goed.
Dan wordt het opeens heel naakt, als het ware. Heel zichtbaar, ja.
Ja, die willen dat niet. Maar eigenlijk helemaal zeker weten doen ze dat ook niet. Dus dan zeggen we ook wel eens, ga dat dan maar eens vragen. Mag je dat echt niet opschrijven? Wat nou als je dit zo voorstelt? Die ander is misschien ook wel verrast. Door die formulering van, dat kunnen wij eigenlijk best wel zeggen. Dit weten we nog niet. Of we verwachten dat we het dan en dan pas weten.
Het is ook heel fijn als dingen duidelijk zijn.
Iedereen vindt het zo fijn.
Ja.
Echt, je helpt. En mensen denken vaak van, als we het nou een beetje in het midden laten, dan komt dat vanzelf. Hè, dan lezen mensen dat, dan komt dat vanzelf een keer goed. Dat blijkt dus niet zo te zijn, maar daar krijg je allemaal gedoe over.
Ik wou zeggen, het geeft heel veel wantrouwen als een tekst niet helder is.
Dat klopt. Dat klopt. En dit is dan ook een van, omgekeerd, hè, geeft een begrijpelijke tekst vaak heel veel vertrouwen. En ooit zijn we ook zo begonnen om heel veel voorwaarden bij verzekeringen te herschrijven. Dat was in de tijd van de financiële crisis. En toen waren veel mensen toch echt een beetje het vertrouwen kwijt, hè, in de hele financiële sector. En eigenlijk zijn heel veel banken en verzekeraars er toen aan begonnen om hun voorwaarden in begrijpelijke taal te laten schrijven. Zodat je eigenlijk geen kleine lettertjes meer hebt. Zodat je precies weet wat je
te wachten hebt. Het is weer zorgverzekeringstijd. En ik heb ik merk het dat het helderder wordt. En als zo'n verzekeringsmaatschappij helder opschrijft, denk ik, daar kan ik goed zaken mee doen. Als het een keer nodig is,
ja. Dus voor jou werkt het ook zo, Jaap, dat het je vertrouwen geeft? Ja.
Absoluut, zo'n wollige tekst, het is, denk je, dat is niet te vertrouwen.
Nee. Precies. Nee. Je weet maar nooit wat eronder zit, dat gevoel heb je een beetje.
Dat gevoel kan je krijgen.
Een enkele keer, als ik zelf een stuk, ik hoop dat mijn baas niet luistert, een enkele keer als ik zelf een stuk schrijf, ik doe het wel eens een keer bewust, een passieve zin gebruiken, omdat ik niet zeg, wil zeggen wie het moet doen. Dus ik weet hoe het spel werkt.
Ja,
zeker. Waarom is dit werk nou zo leuk, Floor?
Wat ik heel erg leuk vind, is dat je op zoveel verschillende plekken met mensen te maken krijgt. Je krijgt hun teksten te zien, dus je leert over allerlei verschillende onderwerpen, leer je iets. En omdat je ook met hen dan in gesprek bent over hun teksten en over wat erachter zit, wat ze ermee willen bereiken, hoe het tot stand is gekomen, krijg je ook op allerlei verschillende plekken een kijkje achter de schermen. Bij bedrijven, bij een gemeentelijke organisatie, in een ziekenhuis, bij cao-onderhandelingen. Dat zijn, toen ik ooit Nederlands ging studeren, had ik echt niet gedacht dat ik met allemaal dit soort onderwerpen ooit te maken zou kunnen krijgen. Dus dat, nee. Ja,
terwijl Nederlands natuurlijk overal is. Ja. En je krijgt dus ook heel erg een inkijkje in alle denkprocessen in die organisaties. Wat willen we eigenlijk?
Ja, zeker.
En volgens mij, Simon, als je dit werk doet, heb je ook wel een soort missie in de wereld.
Ja. Ja, dat hebben we zeker. Of ik moet voor mezelf spreken. Ik heb dat zeer zeker. Ik vind het ontzettend belangrijk. Sowieso even voor mezelf. Dat wat ik doe maatschappelijk relevant is. Dus ik zou niet iets kunnen doen wat niet bijdraagt. Daar zou ik ongelukkig van worden. Maar ik vind ook dat iedereen mee moet kunnen doen. Ja, dat klinkt misschien een beetje soft.
Ja. Nee, dit is helemaal niet soft.
Weet je, we hebben een democratie. En die democratie die kan alleen maar functioneren als we dat met z'n allen doen. Ja. Daarbij hoort dat iedereen toegang heeft tot alle informatie die daarvoor belangrijk is. Laagdrempelig toegang. En ik bedoel, wij zitten dan in de begrijpelijke taal. En ik vind die begrijpelijke taal heel belangrijk. Maar ik vind het ook goed als mensen via een filmpje dingen tot zich nemen. Het is belangrijk dat iedereen de juiste dingen kan doen. En,
maar zo'n filmpje moet natuurlijk begrijpelijk zijn.
Absoluut. En daarom breekt het ook nog wel eens aan. Dat klopt.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Ik moet een kleine ingreep en ik had een gesprek met de anesthesist. En ik merkte dat er in het protocol heel erg goed over na was gedacht. U krijgt algehele anesthesie. Dat betekent dat u gaat slapen. Ja, ik dacht, zie je, daar is het ook heel belangrijk. Het is meer dan alleen de geschreven taal. Ja,
ja, dat klopt. Ja.
Het is de hele communicatie. Ja. Doen jullie ook dat soort dingen? De teksten bij filmpjes en protocollen.
Hebben we ook wel gedaan. Ja, dus de filmpjes zelf doen we niet. Maar daar geven we trouwens ook wel soms wat advies over. Ik kan me herinneren, storyboards hebben we een keer gedaan.
En ik doe ook best vaak, krijg ik de vraag van een onderzoeksbureau. Die doen allerlei onderzoek onder panels van burgers. En daar zitten vaak ook instructiefilmpjes bij. Hè, over het onderwerp van het onderzoek. En soms ook hoe moet je dan je antwoorden geven. Dat zijn filmpjes en die teksten die komen ook bij ons langs. Om daar dan begrijpelijke taal van te maken.
Leuk.
Ja. Ik moest nog denken aan wat Simon net zei over dat je een missie moet hebben. Soms betrap ik me daar ook wel eens op dat ik bijvoorbeeld mensen in trainingen hoor vertellen wat voor ingewikkelde dingen ze eigenlijk moeten voorleggen aan inwoners in Nederland. En dat soms krijg je ook echt het gevoel van, het is gewoon ook zo oneerlijk. Wat vraag je hier nu eigenlijk van mensen om te doen? Dat zijn echt wel...
Met oneerlijk bedoel je dat de samenleving heel ingewikkeld is?
Ja, het is gewoon heel ingewikkeld.
Ja.
Dus dan moet je als organisaties die dat allemaal voor elkaar moeten krijgen, heel erg je best doen om dat dan voor iedereen ook toegankelijk te maken, om dat mogelijk te maken. En dat vraagt ook best wel wat van de bijvoorbeeld medewerkers van een gemeente, de bereidheid om daar zich steeds voor in te zetten. Gelukkig als ze bij een training van ons meedoen, dan zit dat er al een beetje in. Hè? Van we willen dat ook graag.
Want het begint eigenlijk bij dat denken over je onderwerp. En daar hoort natuurlijk ook, daar hoort natuurlijk niet alleen bij hoe je het uiteindelijk gaat opschrijven, maar ook over hoe het eigenlijk in elkaar zit.
Ja, zeker ja. Want als je dingen helder probeert op te schrijven, dan kom je soms er ook achter hoe ingewikkeld je ze geregeld hebt. Het kan ook nog wel eens reden zijn om te denken, moeten we dit nou wel hiermee doorgaan? Kan de regeling zelf niet eenvoudiger?
Precies, ja, dat begrijp ik.
Ja, als je het niet meer eenvoudig kunt uitleggen, is het eigenlijk niet goed.
Nee, dan is er iets mis.
Dan is er iets mis. Dit is, we hebben dat in de financiële crisis gezien met allerlei financiële producten. die verschrikkelijk ingenieus waren, maar zo ingewikkeld dat er zelfs in de eigen organisaties nog maar een paar mensen waren die wisten hoe het precies in elkaar stak. En dat was niet meer uit te leggen.
Nee.
En dan merk je, dat gaat niet goed. Als het niet is uit te leggen, dan
keert zich tegen je.
Het keert zich tegen je, want je kunt dan als consument ook geen weloverwogen beslissing nemen. Hè?
Nee.
Is dit goed voor mij, ja of nee? Ja, dat moet je niet willen.
Nee. Zeg, als jullie, iedereen die naar deze podcast luistert, moet denk ik wel regelmatig dingen schrijven. Als je nou één tip zou mogen geven aan de luisteraars die dingen moeten schrijven. Floor, wat zou dat zijn?
Één tip. Ik denk wel, maak het concreet. Ik vind dat wel een van de belangrijkste eigenschappen van begrijpelijke taal. Dat het concreet is, zodat
betekent
voor mensen. Ja, goede vraag, want dat is ook meteen een van de moeilijkste adviezen om toe te passen.
Ja.
Een voorbeeld. Had ik niet klaarstaan, een voorbeeld.
Mag ik
Ja, als je erin hebt, gooi hem erin.
ik zeg daar altijd, schrijf in meloenen. Dan kijkt iedereen een beetje glazig aan van wat doe jij nou? Maar dan weet ik zeker dat iedereen een beeld van een meloen op zijn netvlies heeft staan.
Ja, schrijf over voorwerpen, over dingen.
Nou, een concreet iets. Je ziet het als het ware voor je.
Ja.
En dan zeg ik, wat gebeurt er nou als ik het woord instelling noem of voorziening of bouwdepot, wat gebeurt er dan op je netvlies? Nou, meestal niet zo gek veel. Nou, dat is nou het verschil tussen abstract en concreet.
Ja. Ja, een bouwdepot is gewoon een bedrag bijvoorbeeld. Een hoeveelheid geld.
Een bankrekening eigenlijk waar geld op staat.
Ja,
voor,
precies. Ja.
Dus en een bankrekening, het is wel niet iets wat je vast kan pakken, maar je kan het wel, je hebt er echt wel een beeld bij.
Ja, en, het wordt al een stuk duidelijker wat het is.
Precies.
Ja. Ja. Maar dat zit dan in woorden voor dingen, hè? Maar je hebt het ook vaak in werkwoorden. Bijvoorbeeld dat we gaan inzetten op iets. En dan, wat doe je dan eigenlijk? Hoe ziet dat er dan uit? Of waaruit blijkt dat je inzet op?
Ja, of neem dat even mee naar de vergadering.
Ja.
Wat gaan we dan doen?
Onder je armen.
Of heb jij dat opgepakt?
Ga jij dat doen? Ja. Heb jij een gouden tip, Simon?
Toch wel. Denk aan je oma of een ander familielid, iemand die niks van je vak weet.
Ja, denk, mijn oma is alleen naar de lagere school geweest.
Heel fijn. Je kent je oma. Je schrijft een brief aan een inwoner, maar je hebt je oma in je gedachten zitten. En die oma moet het snappen.
Ja.
In je hoofd weet je dan veel beter welke woorden kan ik wel en niet gebruiken. Welke vragen zou mijn oma over dit onderwerp hebben? Zo schrijf je die brief.
Ja.
En als je oma het snapt, dan snappen de rest van de inwoners het ook.
Nou, dit vind ik een prachtig tip. Ik vond het een hartstikke leuke podcast. Dank jullie wel.
Nou, jij ook bedankt. Leuk om mee te doen.
Ja, ik ook. Ja.
Tomorrow lies forward.
Wil je ook eenvoudig leren schrijven? Kijk dan op bureautaal.nl. Vond je deze podcast leuk? Vertel het je familie en vrienden en abonneer je in je favoriete podcast-app.